Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 120 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne op podcastafleveringen die dieper op de zaken ingaan. In deze aflevering daarom aandacht voor de rol van de kunsten en de culturele relatie die Rusland en Oekraïne hebben met Nederland en de rest van Europa.
Of kunnen we beter spreken van een cancelcultuurrelatie? Want gaan we niet te hard met sanctioneren als ook musea en muziek en dans lijden onder een oorlog? En dat bespreken we met Cenk Schijen, schrijver van enkele meesterwerken die ook in Rusland zijn uitgebracht. Cenk is onderzoeker, gastcurator van het Hermitage in Amsterdam, waar hij net een tentoonstelling over de Russische avant-garde aan het grote publiek had willen tonen. Maar toen begon de oorlog en de rest is geschiedenis.
Ja, en je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestrooikast of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we dan nog wat mee ook.
Dat is Geert-Jan Haan.
En naast mij Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrooikast.
Ja, ik weet nog van de vorige aflevering dat Hubert Smeets in twijfel trok of we dit nog wel konden draaien. Maar juist omdat het onderdeel is van deze uitzending, moeten we het wel draaien. Ja. Om dan vervolgens zo aan Cenk te kunnen vragen of we het wel mogen draaien. Maar goed, Floris, misschien goed om eerst de inleiding nog ietsje breder te trekken.
Moeten we daar nou ook kiezen wat we gaan doen of met dat volkslied?
Als we bij deze zeggen dat Cenk heel democratisch in zijn eentje mag beslissen of het wel of niet draaien, dan wel.
Ja, is goed. Oké. De Hermitage in Amsterdam. Dicht het Philharmonisch Orkest in Rotterdam, verbreekt de banden met dirigent Gergiev. De Philharmonie in Haarlem annuleert een gepland festival rond Shostakovich en Tchaikovsky. Tegelijkertijd klonk uit het concertgebouw wel de 12e symfonie van Shostakovich. En gaat de Russische prima ballerina Olga Smirnova, aangesloten bij het geweldige Bolshoi Ballet in Moskou, nu per direct aan de slag bij het Nationale Ballet in Amsterdam.
Met z'n allen zijn we dus op zoek naar een nieuwe balans, ook in de kunst- en cultuurwereld. Hoe houden we het contact met Rusland, terwijl het politieke beleid nu eigenlijk lijkt te zijn om snoeihard op te treden? Cenk Schijen, fijn dat je digitaal bij ons bent. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja. Fijn om er te zijn.
Het volkslied van Rusland. Hubert was er uitgesproken over. Of zat met hele grote twijfels of je dat in deze tijd nog wel zou moeten draaien in een Nederlandstalige podcast. Hoe denk jij erover?
Ik neem aan dat het natuurlijk altijd met een hoge mate van ironie bij jullie was uitgezonden. Niet als een soort steunbetuiging voor het Russische bewind. Maar dan is inderdaad de vraag, hè, is die ironie, is dat nog oké? En ik kan me wel enigszins in Hubert's positie me daar mee voelen. Omdat veel van die ironie waarin we vaak naar Rusland hebben gekeken, die heeft misschien toch ook wel het een en ander verzacht van hoe dat soort symboliek, bijvoorbeeld zo'n volkslied, welke rol dat speelt in de strijd die Poetin op dit moment bijvoorbeeld voert tegen de Oekraïnse bevolking. Het is natuurlijk wel een heel erg prachtig volkslied. Dat is natuurlijk iets heel anders.
Maar het is wel een volkslied vanuit de Sovjet-Unie. Het is wel een volkslied dat gebaseerd is op het volkslied van de Sovjet-Unie.
Absoluut. Absoluut. Maar God, ook daarvan zullen ongetwijfeld de Oekraïners zeggen, ietsje minder terecht wat mij betreft. Maar goed, dat ook die Sovjet-Unie uiteindelijk een soort onderdrukkende macht was. Uh-huh. Waaraan zij hebben geleden. En als je alle groepen even serieus wilt nemen, kun je dan dat doen. Om het iets anders en misschien ook wel onterecht in een iets andere context te plaatsen. Maar stel dat je een radioprogramma zou hebben dat zou gaan over de banden van Nederland met voormalige koloniën. En zou je dan dat beginnen met het Wilhelmus? Als je zeggen, daarna een programma maakt over Indonesië. Misschien niet. maar goed, dat is allemaal ook wat anders. Ik heb er geen aanstoot aan. Dus je kunt ook wel afvragen, ja, wie vindt het werkelijk aanstootgevend? Of is het een heel erg academische discussie voor Nederlanders? Ja. Af. Ik zou zeggen, ga nog even mee door. Maar het goede is, er is ontzettend veel waanzinnig goede muziek gemaakt in Rusland. Die minder aanstootgevend is en die ook fantastisch als een als een tune kunt gebruiken.
Ja. Oké, dan gaan we daar eens over nadenken. Maar dan kunnen we misschien de koppeling maken.
Het is een zeer genuanceerd verhaal. Ja.
Nou ja, maar dat is misschien in deze tijd ook wel nodig. Misschien is het ook niet altijd zwart-wit. Tegelijkertijd gaan we het zo toch nog even hebben over de speech van Poetin van woensdag 16 maart, waar misschien niet zo heel veel nuance in zat. Maar eerst even naar premier Rutte. Die zei afgelopen week bij WNL op zondag: Shostakovich en Tchaikovsky niet meer draaien, dat is onzin. Dat moet je juist nu doen. Nou, we hadden het net over het Russische volkslied. Dit past natuurlijk in de lijn van het gebeuren in Haarlem met de Philharmonie, die daar een gepland festival rond Shostakovich en Tchaikovsky annuleert. Nou, dat Rutte zich uitspreekt voor het draaien juist van deze componisten. Wat deed dat met je?
Nou, kijk, ik ben het daarmee eens. Natuurlijk. Zo heb ik me al vaker uitgesproken. Althans, ik vind dat je het gewoon moet blijven draaien. Maar uit de mond van Mark Rutte vind ik dat altijd enigszins problematisch. Want hij is de grote sloper geweest van de Nederlandse cultuurwereld. Dus als er minder Tchaikovsky en Shostakovich wordt gespeeld dan 15 jaar geleden, en dat durf ik zonder meer te beweren, dan komt dat door hem. Dus ik zou zeggen, put your money where your mouth is en begin eens met wat herstelwerk aan de cultuurwereld en dan komen die Tchaikovsky en Shostakovich vanzelf wel goed.
Nou, dit was jouw ongenuanceerde kant, Schenk.
Ja, precies. Godzijdank mag ik die ook even laten zien. Ja. In het algemeen, als het nu gaat over het cancelen, ja, daar ben ik sterk op tegen. En gek genoeg kom ik bijna nergens, ook in de cultuurwereld, mensen tegen die het cancelen van ouderus cultuur willen verdedigen. En toch gebeurt het. Hè? En soms is het dan zo, de tijden. En dan komt er zo'n heel vaag argument. Het is nu ook wel heel moeilijk. Maar dan is mijn vraag altijd, maar wie, voor wie dan precies? Hè? Denk je werkelijk dat er een Oekraïner in een schuilkelder nu bij gebaat is dat we geen Tchaikovsky meer spelen? Nee, dat natuurlijk niet. Nou ja, en het is allemaal zeer op gevoel gebaseerd, dit soort canceling. Uh-huh. Als je iedereen er gewoon een beetje rationeel op aanspreekt, dan begrijpt iedereen dat het eigenlijk onzinnig is.
Of gebeurt zoiets in de schrik, in de paniek? Oh shit, wat gebeurt er nu? We moeten iets doen.
Ja, kijk, het gaat uiteindelijk om symbolen. Hè? En in een oorlogssituatie, daar ben ik genoeg cultuurhistoricus voor, gaan symbolen een hele grote rol spelen. Hè? Dus moet zo'n symbool als het ware worden aangevallen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat is tot op zekere hoogte ook allemaal wel begrijpelijk. Of dat is nou eenmaal iets dat altijd gebeurt, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar je moet daar wel inderdaad duidelijk weerwoord tegen hebben. Hè, want Tchaikovsky is helemaal geen symbool van de macht van Poetin. Tchaikovsky is geen, andere oude kunst is geen symbool van de macht van Poetin. De Russische avant-garde is geen symbool van de macht van Poetin. En dus dat weerwoord moet je wel klaar hebben voortdurend, want anders is het eind zoek.
Nou, Shane, laten we in dat licht dan even die scheiding, in ieder geval volgens jou, proberen aan te brengen. Want we noemden aan het begin van het gesprek al een aantal voorbeelden die het nieuws hebben gehaald. De banden met Gergiev die zijn verbroken. De banden met de Hermitage. Die zijn verbroken, die ook jouw tentoonstelling dus nu raken. Maar dat zijn voorbeelden waarbij wij in ieder geval in eerste instantie dachten, dan heb je het over mensen die dicht bij de kliek van Poetin staan. En dan zoek je eigenlijk ook daarin een doel. Wellicht Hermitage, maar dat kan jij beter beoordelen, heeft ook nog met juridische implicaties te maken, dat daarvan nu wordt gezegd, laten we dat maar even stopzetten. Waar ligt voor jou nou de grens binnen wat op dit moment goed is of begrijpelijk en wat absoluut niet?
Ja, ik vind dat je gewoon per keer moet kijken eigenlijk. En je moet jezelf dwingen om daar precies in te zijn. Want als je iets cancelt of iets boycott, dan levert dat enorm veel schade op. En die schade mag je niet zomaar lichtzinnig toepassen. En dus in het geval van Gergiev, dat vond ik het een heel typerend geval. Bij Gergiev is er natuurlijk al heel lang een probleem met zijn politieke stellingname. Hij is niet alleen maar een soort slippendrager van Poetin, of iemand die af en toe zijn loyaliteit betuigt aan Poetin. Want daar kun je nog van voorstellen dat een directeur van een groot instituut, zoals hij in Petersburg, dat je dat af en toe moet doen. Maar hij is behoorlijk actief daarin. Wat ik heel schandelijk vond en ook echt absoluut onnodig, was dat hij bij na de oorlog in Georgië, dus dat grote overwinnings concert heeft gegeven in Ossetië. Dat was buitengewoon pijnlijk en ook vanuit een politiek aspect volstrekt onnodig. Als hij had gezegd, nee jongens, ik ben veel te druk, mijn agenda is vol, dan hadden ze dat best geaccepteerd en dan hadden ze een dirigent uit het tweede of derde echelon voor voor zoiets genomen. Maar hij heeft dat gedaan. En uitspraken over homoseksuelen waren ook allemaal al pijnlijk. En daarvoor is hij ook al eerder, ik weet, in Duitsland is er al een keer ophef over geweest. Ook in New York is daar ophef over geweest. Dus bij Gergiev is er duidelijk een patroon. Plus dat het bij hem heel erg gaat om zijn persoonlijkheid. Als dirigent is jouw persoonlijkheid ontzettend belangrijk. Dus je kunt zijn artistieke gaven ook niet echt zomaar loszien van zijn persoonlijkheid. Dus ik vind dat ze dus die banden met Gergiev hebben verbroken. Dat vind ik veel begrijpelijker en levert ook minder schade op. Er zijn nog andere geweldige dirigenten op de wereld.
Noem ze eens.
Even een hart onder de riem.
Ja, precies. Wie zou je dan moeten nemen als orkest in Rotterdam?
Je bedoelt als een Russische dirigent?
Ja, ik neem aan dat je dat bedoelde. Of bedoelde je gewoon wereldwijd?
Je zou... Dat bedoelde ik niet per se. Er zijn gewoon heel veel goede dirigenten op de wereld. Ze hebben nu die in Rotterdam die jonge Yannick. Nou, die zouden ze ook dat festival kunnen geven.
Sorry, moet je me even helpen hoor. Yannick, dat is een...
Ja, Yannick Séguin heet hij. Misschien dat ik het verkeerd uitspreek.
Is het Séguin?
Séguin, oké.
Ja, misschien is het een Russische Franse dirigent. Nee, ik weet het niet precies.
Nee, dat is een Franse dirigent.
Oké, maar als het over een Russische of Oekraïense... Bijvoorbeeld. Wie zou je dan in plaats van Gergiev moeten nemen?
Een beetje.
Ja, hij is cultuurhistoricus. De man kent toch niet alle geweldige dirigenten uit zijn hoofd?
Ja, hij is meer dan cultuurhistoricus. Hij gaat heus wel naar het Concertgebouw in Amsterdam.
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar wacht even, want er is namelijk wel echt één geweldige, een Russisch-Griekse dirigent. Maar dan moet je me heel even geven, want ik moet 1000 vragen meer zo meteen beantwoorden. En deze had ik niet voorbereid.
Nee, dat snap ik. Kunnen we nog achteraf eventjes in de, dat heet met een heel luxe woord, de show notes, kunnen we nog even als tip meegeven aan de luisteraar die dan als de podcast online is dat in de tekst kan terugvinden als tip van Schenk. Maar als we het hebben over...
Theodor Kurentzis is a Greek-Russian conductor.
Dat is hem. Dat is hem.
Wat ben jij goed, Floris, met computers.
Het grote, briljante talent van nu.
Okay.
Dus Kurentzis, laten ze die een groot festival in Rotterdam geven.
Okay.
Nou, die kunnen ze niet betalen, maar gaat het niet om.
Dus Gergiev kan ik begrijpen. Kan jij begrijpen. Dan de Hermitage. Ik snap ook, omdat jij daar enigszins zelf bij betrokken bent met die tentoonstelling, dat misschien lastig is om over te oordelen. Tegelijkertijd heb je eerder in gesprekken met ons het wel eens gehad over de directeur van de Hermitage in Petersburg, meneer Piotrowski, die toch wel dicht, net als Gergiev, bij het Kremlin staat. Kun je dat iets meer duiden?
Ja, als we het inderdaad over die twee figuren hebben, dat is dan een heel interessante vergelijking, vind ik. Want ik zei ook bij Gergiev al, als je een heel groot, belangrijk historisch cultuurinstituut leidt, zoals Gergiev doet en zoals Piotrowski ook doet, dan is het in een dictatoriale of autoritaire staat zoals Rusland niet mogelijk dat jij politiek afstand neemt van zo iemand. Hè? En zul je af en toe publiekelijk je loyaliteit moeten laten zien. Dat moet iedere figuur die echt flink boven het maaiveld uitsteekt. En kijk, die Hermitage is een meer dan 150 jaar oud instituut. Die hebben allerlei machtswisselingen meegemaakt. Bepaald niet makkelijk geweest altijd. Hè. Onder Stalin was het ook voor de Hermitage enorm lastig, omdat Stalin eigenlijk het grootste deel van het museum wilde verkopen. En ze hebben als het ware altijd, het zit helemaal in de genen van die mensen, om zich voortdurend aan die politieke werkelijkheid aan te passen en daarmee hun instituut te beschermen. En Piotrowski, die doet dat natuurlijk ook. Af en toe zal hij publiekelijk zijn loyaliteit aan Poetin moeten laten blijken. Maar ik vind, zoals Piotrowski dat doet en Gergiev dat doet, dat vind ik een behoorlijk groot verschil. Piotrowski doet dat duidelijk nooit enorm uitgesproken. Mengt zich dan nooit per se in politieke discussies. Hij gaat niks over homoseksualiteit zeggen. Hij zegt alleen, Poetin is mijn man. Dat heeft hij een keer gezegd. En hij gaat in een bepaald soort regeringscommissie over cultuur zitten. Want dat is wat directeuren van musea nu eenmaal doen. Hè, om hun politieke backing in orde te krijgen. Dus als je naar dit soort positioneringen kijkt, dan moet je dat altijd zien in de context van een autoritaire staat, waarin een museumdirecteur, ja, of een orkestdirecteur, operadirecteur, niet de macht heeft, zal ik zeggen, om een onafhankelijke politieke positie in te nemen. Overigens, ik zie de Nederlandse museumdirecteur ook niet doen. Maar in Rusland is dat natuurlijk gewoon helemaal onmogelijk. Maar je hebt daar enige wriggle room, zal ik zeggen, enige ruimte, om je te positioneren. En voor iedere Rus is het volkomen duidelijk dat Piotrowski, die is ontzettend voorzichtig daarmee. Die behoort eigenlijk natuurlijk gewoon tot de liberale stroming in die Russische elite. En Gergiev, die is veel duidelijker, behoort hij tot de conservatieve en Poetineske kliek in de in die Russische elite.
Maar Schenk, waarom gaat dan jouw tentoonstelling niet door? Als ik dit zo hoor van jou.
Ja, maar het ging niet over Piotrowski. Tenminste, dat werd wel af en toe genoemd. Maar dat is inderdaad dan voor mensen die kwamen met dat citaat aanzetten. Ja, Poetin is mijn man. Maar dat is dan inderdaad, ja, dat wordt dan al heel lastig. Piotrowski werd wel genoemd, maar uiteindelijk ging het daar niet om. Ik kan ook niet helemaal zeggen wat nou de hele aanloop is geweest, want er is natuurlijk, dit is niet natuurlijk alleen maar een beslissing geweest van de directie van de Hermitage. Wat ik ervan weet, wat ze mij verteld hebben, dat is misschien ook nog niet het hele verhaal. En ik kan dat ook niet zomaar doorgeven, maar een museum is nou eenmaal, zeker de Hermitage, afhankelijk van zowel steun vanuit de politiek en vanuit het bedrijfsleven. En in heel algemene zin kun je zeggen dat die steun wegviel en ze dus een radicale beslissing moesten nemen.
Maar kun je in algemene termen aangeven het feit dat Hermitage Amsterdam en Hermitage Sint-Petersburg nu niet meer in verbinding met elkaar staan? Dat komt dan door mogelijke financiële implicaties, juridische implicaties. Kun je in die termen een beeld schetsen?
Hoe moet ik dat nou zeggen? Kijk, je begrijpt, hè, de Hermitage is een ongesubsidieerde instelling in Nederland. Dus die zijn dus heel erg afhankelijk van sponsors. Nou, sponsors zijn weer ongelooflijk gevoelig voor PR, want dat is namelijk de reden waarom ze überhaupt meedoen met zo'n project. Het gaat hen om de goede naam van zichzelf die ze daarmee kunnen verspreiden. Dus als je goede naam daardoor eventueel geschaad zou kunnen worden, zelfs als dat eigenlijk onterecht is, ja, dan zijn sponsors direct weg. Nou, in algemene zin opnieuw, dat was aan het gebeuren. En ook voor politici geldt, hè, die denken, zoals iedere politicus, wanneer is mijn volgende verkiezing? En ik wil nu geen gedonder met iets dat kan worden uitgelegd, hè, al is dat misschien onterecht, als een soort steunbetuiging aan Rusland.
Speelt dan ook het krimgoud op de achtergrond ook een rol bij de juridische beslissing?
Nee, dat speelde...
Dat is toch iets anders, toch?
Dat speelde geen rol. Nee. Ja, dat is echt iets anders. Ja. En wel is het zo dat toen die beslissing was genomen, ook de beslissing is genomen om die tentoonstelling onmiddellijk te ontmantelen en terug te brengen. Omdat anders wellicht de situatie zou kunnen ontstaan, zoals die, in ieder geval een soort van situatie, zoals die bij de Krim is ontstaan, dat er eigenlijk geen banden meer zijn, maar dat de collectie nog hier is.
Dat is verschil natuurlijk.
En dat er anders straks misschien de grenzen gesloten zijn, je weet maar nooit, dat je daar mee zit, met alle enorme problematiek van dien. Ja. En dus is er ook onmiddellijk besloten, als die banden verbroken worden, moet ook onmiddellijk de tentoonstelling worden afgebroken en moet die terug naar Sint-Petersburg.
Ja. Weet jij dan wat nu de status is van de Hermitage Amsterdam? Want wij lezen volgens het persbericht dat alle banden met Rusland verbroken zijn.
Ja.
Heb jij de indruk dat dat tijdelijk is? Want wat is een Hermitage Amsterdam zonder een Hermitage Sint-Petersburg? Dat heeft geen bestaansrecht.
Ja, nou, daar heeft de directrice Annabel Bernie wel het een en ander over gezegd. En wij zijn ook daar intern wel over ingelicht. Ik ben ook nog lid van hun raad van specialisten. Dat is, stelt niet al te veel voor, maar goed, wij adviseren 2 keer per jaar over het artistiek beleid. Het is inderdaad heel erg de vraag wat ze nu gaan doen. Kijk, de Hermitage Amsterdam is altijd een onafhankelijke Nederlandse stichting geweest. Hè? Dus in de statuten staat ook, er is geen directe band met de Hermitage in Sint-Petersburg. En het artistieke beleid wordt in Amsterdam bepaald. Dus dat kunnen ze gewoon volhouden. En het gebouw is ook van hen. Dus ze kunnen een soort kunsthal gaan worden. Hè? En in zekere zin waren ze dat natuurlijk al. Zij het dat het een kunsthal was die een exclusieve relatie had met een heel groot museum in Petersburg. En het is zo dat ze wel hopen dat de meer dan 20 jaar durende relatie helemaal niet voor niks is geweest, zodat dat op den duur weer opgebouwd kan worden. En ik weet, aan Russische zijde is ook dat uitgesproken, dat ze dat graag willen.
Ja, ik zag daar een heel artikel over in de Volkskrant staan, over wat je allemaal mee kan doen, hè, nu het soort alternatieven. Maar nergens zag ik staan, volgens mij in die idee om een nieuw soort kunsthal inderdaad op te zetten, nergens zag ik iets staan van iets met Oost-Europese kunst of
Oekraïnse kunst?
Bijvoorbeeld, nou, Oost-Europese kunst. Dat het een centrum wordt voor Oost-Europese kunst, bijvoorbeeld. Dat zou dan toch een goede opvolger zijn of een goed alternatief zijn?
Ja, maar kijk,
dan houden die banden goed. We roepen steeds van, we verliezen de contact met Oost-Europa. We hebben daar minder zicht op. Dan is het juist er ook weer
een. Je trekt hem breder binnen de hele kenniscontact en dialoog die we nu überhaupt hebben, om niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne of Litouw of Georgië, om al die landen te begrijpen.
Precies.
Door middel van kunst, cultuur.
Juist. Dankjewel, Gerjan. Ja.
Ik wil wel even met jullie meespeculeren.
Nee, we willen gewoon dat jij zegt dat moet er komen.
Ja, en dat jij dat gaat regelen.
Ja, precies. Ja. Ja, daar kunnen we voor pleiten, toch?
Nee, we laten het je niet duidelijk geven.
Sterker, ik zou dat natuurlijk een heel erg goed idee vinden. Maar ik weet ook wel hoe de Nederlandse cultuurwereld is georganiseerd. En kijk, wat de Hermitage was, hè, was, het was natuurlijk inderdaad, ze hadden een exclusieve relatie met het museum in Sint-Petersburg. Maar de collecties in Sint-Petersburg waren natuurlijk eigenlijk op één groot ding na helemaal niet Russisch. Hè. De Hermitage Sint-Petersburg, zoals jullie zelf weten, die hebben Italiaanse kunst, die hebben Nederlandse kunst, die hebben het hele Europese kunstgeschiedenis en ook heel veel islamitische en Egyptische kunst, noem maar op, en wordt daar getoond. Maar juist geen Russische kunst. Dus het was eigenlijk nooit een centrum van Russische kunst. Hè. Uh-huh. Dat is één ding. Dus het publiek dat er is, nou, en dat speelt in cultuurwereld behoorlijk grote rol. Er is een bepaald soort publiek eigenlijk dat altijd ging kijken. Ja, die wilde graag impressionisten zien en Nederlandse meesters zien.
Maar goed, je had ook het servies van het Tsaar op een gegeven moment. Tentoonstelling. Heel
dat hebben ze ook een keer laten zien. Dus ze hebben dingen. Dat soort. Vaak was er wel een soort tentoonstelling met een soort Russische thematiek. Mm-hmm, maar ja. Die waren dan vaak heel historisch. Mm-hmm. Hè, en, maar de echte collecties, de topcollecties in de Hermitage, ja, die zijn eigenlijk allemaal niet Russisch. Met grote uitzondering eigenlijk van die avant-garde collectie die ze hebben van in dat porselein. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar als je dus inderdaad een soort Oost-Europa centrum daarvan zou willen maken. Dat lijkt me een heel erg goed idee. Maar daar moet gewoon een hele grote schep subsidiegeld bij. Dat ze dus nu niet hebben. Het toch best wel unieke van de Hermitage was dat er helemaal geen subsidie naartoe ging. En dat kwam omdat ze ja een grote publiekstroom konden organiseren vanwege die topstukken allemaal. En omdat het ja toch veelal om redelijk herkenbare stukken ging. En als je iets gaat doen dat veel minder bekend is, waar je eigenlijk voortdurend je publiek moet opleiden, ja, dan moet er heel erg veel geld bij. Ja. Dat zijn allemaal de praktische overwegingen. Maar er wordt overigens intern best wel over nagedacht al. Al zijn ze nu ook heel erg bezig met het gewoon het hele instituut te redden. Want er moeten ook contracten worden afgezegd. Ga maar door. Je kunt je het wel enigszins bedenken wat er nu in die organisatie allemaal gebeurt.
Maar dan nog
wordt er wel degelijk over nagedacht.
Ja, ja. Mag ik nog één vraag stellen over de Hermitage? Ja. En dan sluiten we het blokje Hermitage af. Kan het? Heb jij de hoop dat het nog goed kan komen tussen Hermitage Amsterdam en Hermitage Sint-Petersburg? Zie jij nog een reddingsboei? Misschien als al het stof wat meer is neergedaald?
Ja. Waarschijnlijk niet meer zoals het geweest was. Maar ik zie wel de mogelijkheid dat inderdaad als de stof ergens neergedaald, en laten we zeggen, misschien is daar ook wel gewoon een echte regime change in Rusland voor nodig. Of een, ja, een soort wijziging. Dat er dan die contacten weer worden opgepakt. En dat er langzamerhand weer wat wordt. Weer een keer een project samen met die Petersburgse Hermitage gemaakt kan worden. Maar dat als je zelf al begrijpt, zolang Poetin aan de macht is, zal dat altijd problematisch blijven. En maar anderzijds is er in die instelling in Amsterdam natuurlijk een hele grote kennis ontstaan over hoe je met die Hermitage omgaat. Er is een enorme kennis ontstaan over de collecties daar. Ja, dat is gewoon kennis die veel te waardevol is eigenlijk om zomaar te overboord te gooien. En ja, dat is het grote verlies. En dus vanuit die instelling is er heel grote wens om dat niet verloren te laten gaan. Dus zo vlug als dat politiek enigszins mogelijk is, denk ik dat dat zal gebeuren. Maar ondertussen moeten ze eerst opnieuw zichzelf uitvinden. He, want dat kan natuurlijk nog wel 3 jaar duren of zo voordat het stof echt een beetje is neergedaald. He, en 3 jaar op de eeuwigheid is niet veel. Maar voor een instelling betekent dat ze 3 jaar een totaal ander programma moeten gaan draaien. En daardoor zichzelf opnieuw moeten uitvinden. En die nieuwe Hermitage die er ontstaat, misschien ook wel onder een heel andere naam, dat kan me heel goed voorstellen, ja, zal dan ook alweer een ander soort instituut zijn. Ja. Begrijp je?
Misschien dus, kunnen we zo'n zaal gebruiken, Sheng, om gewoon podcast te maken één keer in de week. Dan kunnen mensen daar langs ons lopen. En dan gaan we heel stil zitten op het moment dat de mensen langs ons lopen.
Te gek.
Houden we een zwart vierkant omhoog?
Mensen naar komen.
Dan gaat Sheng wat over ons zeggen.
Ja, ik denk gewoon wat mee. Dat, Sheng als gastcurator van de Perestroikas. Dat zou toch mooi zijn. Maar Sheng, we moeten het toch even ook hebben over die speech van Vladimirovich Poetin. Van woensdag 16 maart, gisteren. Want we nemen dit op donderdagochtend. Waarbij hij ook compleet in woede eigenlijk alles en iedereen neersabelt. Maar waarbij hij zich eigenlijk ook expliciet of impliciet uit over cultuur en cultuurverschillen tussen het Westen en Rusland. En eigenlijk moet alles en iedereen die anders denkt en andere opvattingen heeft, en misschien ook wel de westerse cultuur en kunstsector zo'n warm hart toedraagt, die moet eigenlijk in zijn woorden gezuiverd worden. Alles moet weer helemaal Russisch zijn. Hoe heb jij naar die speech gekeken, ook vanuit jouw vakgebied en jouw kennis van het land?
Ja, het was een heftige speech inderdaad. Ten eerste zag je een Poetin die ongewoon gefrustreerd was. Hè? Het heeft natuurlijk zeker ook te maken met zijn frustratie over hoe deze oorlog verloopt. Maar inhoudelijk verbaasde me het eigenlijk ook weer niet. Hè? Alleen liet hij nu iets meer het achterste van zijn tong zien. Maar het is vanaf het begin af aan eigenlijk zo geweest dat deze oorlog ging echt niet alleen maar over lidmaatschap van de NAVO en over veiligheid van Rusland. Want dat vond iedereen altijd al een beetje moeilijk te begrijpen. Hè? Waarom? Als het over veiligheid gaat, waarom begin je dan een oorlog? Want dat is nou net, iets ongelooflijk risicovols. Maar het ging nooit altijd alleen maar over die veiligheid. Sterker, ik denk dat voor Poetin dat eigenlijk een minder belangrijk punt is. Het ging altijd al heel sterk over die vraag: wat is Rusland eigenlijk? Hè? En hoe moet, hoe positioneren wij ons ten opzichte van het Westen? En het is al heel lang duidelijk dat Poetin zichzelf, maar ook Rusland, want hij ziet zich natuurlijk nu op dit moment gewoon zelf als een soort verpersoonlijking van het echte Rusland, zich ziet als het grote tegenwicht ten opzichte van het Westen. Een soort conservatief bolwerk waarbij waarden, oude, vaststaande waarden solide zijn en niet altijd in beweging zoals in het Westen, waar het gaat over spirituele eenheid en niet over totale diversiteit. Hele fundamentele andere manieren van denken, waar hij zich nu als het ware de leider van ziet en waar hij Rusland als het beloofde land ziet, zal ik maar zeggen.
Ja.
In die zin past hij heel erg in leiders zoals Alexander III en Nicolas II, die heel vergelijkbare ideeën hadden.
Maar Sheng, zeker door zijn uitspraken van gisteren leid ik hier bijna een culturele revolutie uit af.
Ja, dat
of oorlogsverklaring. Dat
is mogelijk. Ja, kijk.
Hij had het over een zuivering. Doe het er ook? Ja.
Maar kijk, die oorlog wordt al heel sterk om deze reden gevoerd. Hè. Ik denk bijna dat Poetin gedacht had, ik moet eigenlijk Oekraïne redden van die verwestering. Want dan gaat het gewoon ten onder. Maar in ieder geval, als dat gebeurt, als Oekraïne een Europees land wordt, dan betekent dat ook een enorme bedreiging voor Rusland zelf. Want dan zal het als een soort voorbeeld worden gezien van hoe het Westen dat doet. En het Westen is altijd sterker. Ze zijn financieel sterker, ze zijn militair sterker. En dat zal dan onvermijdelijk een effect hebben op Rusland. En dan met name inderdaad op de interne cultuur. En die willen hij beschermen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat aangezien hij nu toch al bezig is om een soort politiestaat of om een militaire dictatuur op te bouwen, dat dat die kant op gaat. En dat hij de politiek van aanpassing, die hij natuurlijk lang heeft gehad, van een beetje toegeven aan die liberale elite, dat hij dat helemaal zal laten varen. En tot een soort, ik weet niet precies wat hij dan voor ogen heeft, maar een conservatieve staat te komen waarin westerse cultuur is uitgebannen.
Ja, waar kunnen we hoop uitputten, Cheng? Kunnen we hoop putten uit het feit dat de prima ballerina van het Balshoor Theater nu in Nederland aan de slag kan bij het Nationaal Ballet? Niet zozeer hoopvol vanuit Russisch perspectief, maar wel dat wij dus niet vanuit onze kant elke Rus die deze kant op komt discrimineert en cancelt?
Nou, dat is hoopvol in ieder geval. Het is ontzettend leuk om dat te zien. Nou ja, dan hebben we een keer een voordeeltje ervan, van dit verschrikkelijke conflict, zou je kunnen zeggen. Veel meer dan dat is het natuurlijk niet. Het is een echt fantastische danseres. Ik geloof dat ze in de NRC gewoon als een balletdanseres werd voorgesteld. Maar dat is ze niet. Ze is gewoon op dit moment de belangrijkste danseres van waarschijnlijk het beste gezelschap ter wereld. Hè? Dus dit is een...
Dit is de Messi van het ballet.
Zonder meer, ja. Of de Roger Federer van het ballet, weet ik veel.
Wij willen zo graag ergens hoop uit putten, Cheng. Op basis van kunst, cultuur, maar, muziek.
Dus is dat tragisch dat het gebeurt?
Het is gitzwart.
Nee, het is tragisch.
Daarom.
Ja, zeker. Ja.
Ik hoef er geen hoop uit eigenlijk.
Nou ja, behalve dat als zij in Nederland nu welkom is, tot nu toe was het beeld van geen enkele Rus is in Nederland meer welkom. En daar verzetten wij ons ook tegen natuurlijk. Ja, ik probeer ergens een lichtpuntje te vinden, jongens.
Nee, kijk, ik denk het echte lichtpuntje zit hem in de positie van Poetin zelf. Want laten we wel wezen, hoe vreselijk die speech ook was, het was ook een wanhopige speech. Hè? Uh-huh. Het was een speech van een man die gewoon ziet dat hij aan het verliezen was. Het was een soort rant van Hitler in zijn bunker, weet je wel? Ik wil niet al te veel speculeren, maar Rusland is namelijk onder Poetin stiekem de laatste 20 jaar toch wel enorm veranderd. Hè? In zijn politieke uitingen was het nog altijd dat ongelooflijk conservatieve bolwerk. Maar als je in de grote steden kwam, en dan niet alleen maar Moskou en Petersburg, maar ook Kazan, ook Nizhny, ook Tjumin, dan zag je daar overal een enorme wens om als Europees te worden gezien. Hè? Misschien niet een soort nieuw Denemarken, hè, ook de progressieve Russen, hè, of de gematigde Russen hadden een duidelijk besef van hun eigenheid, maar dat Poetin nu straks met één vinger op de knop zomaar die hele westerse mentaliteit of die aanhankelijkheid aan Europa weer in een doos kan stoppen, dat weet ik niet.
Maar dit zag je toch eigenlijk al gebeuren. Ja. Dus bijvoorbeeld de stad Perm, hè, was heel vooruitstrevend, modern, cultureel, wat het had een rivierstation, had een moderne tentoonstelling. Het had andere culturele, had een beroemd festival op een gegeven moment. Dat is volgens mij ook allemaal de kop omgedraaid.
De kop ingedrukt van de nek omgedraaid.
Ingedrukt.
Dat is eerder gebeurd
dus
inderdaad.
Er waren toch al tendensen om die westerse cultuur of dat soort invloeden al intern al een kopje kleiner te maken.
Klopt, die waren er al, maar daar stond altijd tegenover dat er dan op andere plekken weer wat nieuws kwam. Hè? Dus die wens om zeggen om tot het Westen te behoren, of in ieder geval gewoon vrijheid voor jezelf en pluriformiteit in je samenleving te organiseren, die is er natuurlijk gewoon de hele tijd. Je zult dat altijd, althans dat geloof ik, maar ja, ik ben natuurlijk een westerling, dat altijd krachtig moeten blijven onderdrukken. En dat deden ze eigenlijk onvoldoende. Want oké, Perm werd het dan weer even onderdrukt, er kwam een nieuwe gouverneur, maar daar kwam in Tjumen en Novosibirsk en in Kazan en in Moskou kwamen er weer allerlei nieuwe initiatieven. En iedere keer als er wat misging, als ze probeerden bijvoorbeeld die Europese Universiteit in Petersburg toch de nek om te draaien, en bleek er toch weer een andere financier bereid te zijn, overigens altijd intern, om die hele universiteit te laten draaien. Ik noem maar wat.
Nou, dat zijn ook lichtpuntjes wat dat betreft. Ik weet niet of dat nu nog mogelijk is, maar ja, dat zijn lichtpuntjes.
Dat zijn lichtpuntjes en het is dus de hele vraag of het Poetin gaat lukken om een soort Wit-Russische, Lukashenko-achtige onderdrukking te gaan organiseren. Het voordeel dat Lukashenko had na die protesten, is dat die maatschappij natuurlijk al in hele hoge mate zo was ingericht. Ja. Dat er natuurlijk al heel erg weinig ruimte was daarvoor. En dat is toch in Rusland veel minder zo geweest. Daar is toch wel degelijk een civil society ontstaan. Dus ik moet nog zien hoe hij dat, of hem dat werkelijk lukt. Of hij de kracht gaat vinden in die bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten om dat te doen. Of dat het zo is dat de kinderen van alle FSB-generaals inmiddels toch ook gewoon in Europa studeren, en graag een café latte drinken en graag over de wereld willen blijven reizen.
En zich bovendien en zich hebben uitgesproken tegen de oorlog, in ieder geval via Instagram. We hebben een aantal dochters van gedaan, zoals dochter van Peskov en dochter van Abramovic. Ja. Sheng, we kunnen hier echt nog heel lang over praten. We moeten voor nu een soort van afronden, ook al is het een podcast, maar dat heeft meer te maken met de beschikbaarheid van de studio. Om hem af te ronden. 1. Komt het nog goed met je tentoonstelling? En 2. Toch even over dat je elke dag op sociale media een foto van een Oekraïns kunstwerk plaatst en waarom dat is. Zullen we beginnen met, komt het nog goed met je tentoonstelling?
Nou, het antwoord daarop is kort, nee. Die tentoonstelling is voorbij. We hebben een fantastische catalogus geproduceerd. Die is er nog.
We hebben kun je die kopen?
Foto's gemaakt. Ja, toen we net voordat er werd afgebroken, is de hele tentoonstelling gefotografeerd. Dus het gaat de geschiedenis in als de zoveelste tentoonstelling met werken van Malevich die vroegtijdig gesloten is. En dat is de bittere ironie hiervan, dat het grotendeels ging om kunstenaars die eigenlijk altijd al onder de knoet van autoritaire machten hebben gefunctioneerd en daaronder hebben geleden. Ja. Dat ik ooit betrokken zou zijn bij een tentoonstelling van deze mensen die om politieke redenen zou moeten sluiten. Ja, dat had ik echt nooit verwacht, maar dat is gebeurd. Dus die tentoonstelling is voorbij.
Een gitzwart vierkant is het geworden van Malevich.
Precies. Ja. Het is allemaal opgezogen door dat zwarte vierkant.
Maar dan de kleurrijke Oekraïnse kunstwerken die jij al 3 weken lang op Twitter plaatst.
Ja, dat vind ik heel belangrijk. Een piepkleine bijdrage. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat getoond wordt dat Oekraïne een eigen cultureel klimaat heeft gehad. Vooral in de 20e eeuw, maar natuurlijk ook al wel wat in de 19e eeuw. Want de grote claim van Poetin is eigenlijk dat Oekraïne eigenlijk niet een echt land is. Dat dat niet een eigen cultuur heeft. Geen eigen culturele dynamiek. En als je dat niet laat zien, dan geef je hem eigenlijk min of meer gelijk. En alles wat we nu van Oekraïne zien, dat zijn kapotgeschoten flatgebouwen. En dat als een gewone kijker dan naar kijkt, zegt hij, ja, dat is een soort Rusland, maar dan een Rusland in vuur en vlam. En wat ik dus met mijn piepkleine bijdrage probeer te laten zien, is dat Oekraïne wel een eigen cultureel klimaat heeft gehad. En dat het zeker aan het begin van de 20e eeuw een enorme culturele opleving had. Met name in Kiev en Kharkiv. En dat het dus daar al laat zien dat het wel gewoon een eigen land is dat naar Europa keek ook natuurlijk heel sterk naar Rusland keek. De Russische banden waren en zijn natuurlijk altijd heel sterk. Maar dat daarin een hele eigen positie innam. Nou ja, dat is wat ik daarmee de hele tijd wil laten zien.
Oké.
Dankjewel.
Ga naar Schenks zijn Twitter-account.
Ja. En koop zijn boek De Avantgardisten, de Russische Revolutie in de Kunst. Want dan kunnen we Schenk alsnog wat bijdragen. En we kunnen natuurlijk jou als luisteraar plezier doen. Want dat heb ik met ongelooflijk veel plezier gelezen. Het is zonde dat daar nu niet meer een tentoonstelling over te zien is. Maar het is wel een fantastisch boek. En er is een catalogus. Of is dat een beetje zuur om dat te zeggen? Sorry, Schenk.
Nee. Alles wat staat en wat gemaakt is... Dat blijft en dingen die weggaan, die verdwijnen. Zo is het. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягод, малинка, малинка моя.
Dankjewel, Schenk Schrijer. Pakka.
Aito.
Ja, pakka.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.